De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Wint voorgaat. De schriftlezing voor deze dienst is uit Handelingen 16 en 1 Korinthe 7. Kerkdiensten, zondag 10 april. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt ook dominee Van der Wint voor te gaan. En in de avonddienst om 6:30 hoopt dominee J. Domburg uit Aalst voor te gaan. De collecten. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste collecte is voor Stichting De Hoop. En de tweede is voor de kerk. De collecte wordt bij de uitgang gehouden. U mag uw gaven ook overmaken. De voorzang. De voorzang vanavond is Psalm 99 vers 2. God die helpt in nood is in Sion groot. Aller volken macht, niets is bij hem geacht. De kerkraad wenst u en jou een gezegende. Een ander op het bord en die is. 118 vers 8 wordt het.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. It's also for the people from Ukraine, grace and peace for you from God the Father, from our Lord Jesus Christ, in the communion with the Holy Spirit. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 103, de versen 7 en 9. Het zal vanavond gaan over de kinderdoop. En we gaan nu zingen van Psalm 103, vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. En ook het negende vers, Psalm 103, vers 7 en 9. Nadat we het geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 22, het vijfde vers. En daarin beleiden we met de psalmist dat de Heere van jongs af aan onze God is en onze God is geweest van onze geboorte af. Psalm 22, het vijfde vers. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, u die van geslacht tot geslacht de eeuwen door een toevlucht bent. En Heere, ook in het leven, de loop van het leven, bent u de God van wie wij het leven ontvingen, waarin we allerlei zegeningen ontvingen, maar u laat ook uw woord over ons leven schijnen als een licht. En Heere, daarin horen we uw stem, in uw woord, in de verkondiging van het evangelie. Daarin ontdekken we wie we zelf zijn tegenover u. Maar mogen we ook horen van de genade van de Heer Jezus Christus voor verloren zondaren. En van de hoop op uw toekomst. Dat er recht gedaan zal worden in deze wereld. Dat u zult oordelen. Dat er vrede zal komen. Dat u eens alles zult zijn. En uw naam wordt geprezen in alle volmaaktheid en heerlijkheid. In woorden en daden. Heere, daar dank u voor uw trouw, voor uw werk, voor uw goedheid waarmee u ons draagt. En zo roepen we u ook vanavond aan. Wees ons nabij en schenk ons de hulp van uw Heilige Geest. Vergeef ons, Heere, onze ongerechtigheden, onze kwade gedachten, hoogmoedig, vol van verkeerde begeerten, van ongeloof, opstandigheid. Trouwe God, we willen daarmee schuilen bij het kruis van Christus. Hij die gestorven is op Golgotha, om zo verlossing te brengen. Geef dat we daarin mogen delen. Werk met uw Heilige Geest, vervul uw beloften. U bent toch de eerste en de laatste. En mogen we daarin houvast vinden. En zo hebben we ook met uw kerk beleden het geloof in God de Vader, en God de Zoon, en God de Heilige Geest. Met de kerk van alle plaatsen over heel de wereld. En nu zijn we hier bijeen in uw naam. En bidden we voor elkaar. Zoals we in de kerk zijn of thuis zijn, als gemeente. Ook voor gasten die we in ons midden hebben. Uit Oekraïne, die nu hier in de kerk zijn gekomen. Wilt u ook hen zegenen en geven wat ze nodig hebben. Ook in alle zorgen die er kunnen zijn. Alle angstige vragen, wilt u hen daarin helpen. Ook hun geliefden gedenken en uw hulp en bescherming geven. U bidden we, Heere, dat u zo in Oekraïne ook de mensen helpt en bijstaat, zodat ook voor hen de vrede en de vrijheid mag terugkeren. We willen van u vragen dat u ons gedenkt, ook wanneer we vanavond zo stilstaan bij de betekenis van de heilige doop. De doop dat ons zo mag verbinden met uw kerk over heel de wereld. En, Heere, wat ook wel allerlei vragen kan oproepen. Wij bidden van u, wilt u met uw woord en Heilige Geest ons daarin leiden. Zodat we wijsheid van u krijgen. Dat we ook de boodschap van u voor ons leven mogen verstaan daarin. Dat onze eigen doop ook zijn kracht en zijn betekenis voor ons heeft, voor het geloofsleven. U bidden voor hen die ook verdriet en zorg hebben wanneer het gaat over kinderen, over het gemis van kinderen, die een kind al jong hebben verloren aan de dood, of waarbij kinderen later weggingen die veel zorg geeft, of die toch niet de weg van uw woord en van het geloof was of en is. Heere, wilt u in al die dingen sterken en nabij zijn. Ook wanneer er een gemis is op dit vlak. U bidden we, Heere, dat u zo met uw woord en Heilige Geest ons nabij bent, onze harten opent. Help ons in spreken en luisteren. Geef dat we een gezegende dienst hebben, dat het zijn uitwerking zal krijgen, ook van dag tot dag in het leven van de gemeente en van ieder persoonlijk. Hoor ze ons gebed en wees ons nabij. Wij bidden dat in Jezus' naam. Amen. We zullen gaan lezen uit de Bijbel in Handelingen 16 en vervolgens uit 1 Korinthe 7. U vindt de schriftlezing in het Nieuwe Testament, eerst enkele versen in Handelingen 16, de handelingen van de apostelen, hoofdstuk 16, vers 11 tot en met 15, en daarna een gedeelte uit de eerste Korinthebrief, hoofdstuk 7. En dan lezen wij het woord van God in Handelingen 16 vanaf vers 11 als volgt. Wij voeren dan van Troas weg en koersen recht op Samothrace aan en de volgende dag op Neapolis. En vandaag gingen wij naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie, en wij verbleven een aantal dagen in die stad. En op de dag van de Sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond. En nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren. En een zekere vrouw van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat ze acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen ze gedoopt was en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan: als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En ze drong er sterk bij ons op aan. Tot zover het Handelingen 16. En nu lezen we in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 7, de versen 10 tot en met 16. In Korinthe 7, daar gaat het over het huwelijk. Ook over echtscheiding en ook over de situatie dat bij een echtpaar een van beiden tot geloof is gekomen. En dan is er in dat huwelijk dus een gelovige en een ongelovige. En in dat verband worden ook de kinderen van dat echtpaar genoemd. 1 Korinthe 7 vanaf vers 10 tot 16. Maar de gehuwden beveel ik, niet ik, maar de Heere, dat een vrouw niet zal scheiden van haar man. Als ze toch gaat scheiden, moet ze ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen. En dat een man zijn vrouw niet zal verlaten. Maar tegen de anderen zeg ik, niet de Heere, als een broeder een ongelovige vrouw heeft en zij ermee instemt bij hem te wonen, moet hij haar niet verlaten. En als een vrouw een ongelovige man heeft en deze stemt ermee in bij haar te wonen, moet ze hem niet verlaten. Want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw. En de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren immers uw kinderen onrein. Maar nu zijn ze heilig. Maar als de ongelovige scheiden wil, laat hij scheiden. De broeder of de zuster is in zulke gevallen niet gebonden. God heeft ons echter tot vrede geroepen. Want hoe weet u, vrouw, of u uw man zult behouden? Of hoe weet u, man, of u uw vrouw zult behouden? Tot zover de lezing uit het Woord van God. Uit de Heidelbergse Catechismus is voor vanavond de stof aan de orde uit zondag 27. En dan vraag en antwoord 74. We zijn in de catechismus aangekomen bij de sacramenten, dus de zondagen over de doop, nu eerst en later over het avondmaal. En van die zondagen heb ik ervoor gekozen om eerst de vraag rondom de doop van kleine kinderen aan de orde te stellen. En dat is vraag en antwoord 74. Moet men ook de kleine kinderen dopen? Ja, want zij behoren, even goed als de volwassenen, tot het verbond van God en tot zijn gemeente. En niet minder dan aan de volwassenen worden hun de verlossing van de zonden door het bloed van Christus en de Heilige Geest die het geloof werkt, beloofd. En daarom moeten ook zij door de doop als een teken van het verbond in de christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen van de ongelovigen onderscheiden worden. Zoals dit onder het Oude Testament of verbond door de besnijdenis gebeurde, in plaats waarvan onder het Nieuwe Verbond de doop is ingesteld. Tot zover de catechismus. Ik sta stil bij drie punten. Ten eerste apart genomen. Ten tweede met de kleine kinderen. En ten derde en in geloof beaamd. Dus ten eerste apart genomen. Ten tweede met de kleine kinderen en ten derde en in geloof beaamd. We zullen nu gaan zingen van Psalm 115, vers 6 en 7, over de zegen van God voor groot en klein. Psalm 115, vers 6, vertrouwt op God, alle die hem vreest. En vers 7, elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaden deelgenoot. Psalm 115, vers 6 en 7. Gemeente, het is een vraag die al eeuwenlang klinkt. Moeten we de kleine kinderen wel dopen? Nee, zeggen sommigen, nee, want je moet eerst geloven. Eerst een geloofsbeslissing nemen en dan pas kun je laten dopen. Nee, zeggen anderen, op die vraag of we ook de kleine kinderen moeten dopen. Nee, je moet je kinderen daarin vrij laten. Laten mogen ze dan zelf kiezen wat ze willen. Moet men ook de kleine kinderen dopen? Jazeker, zegt de belijdenis van ons voorgeslacht in de Heidelbergse catechismus. Jazeker. Hoezo? Wat is het argument voor de kinderdoop? Nou, heel kort gezegd, omdat die kinderen erbij horen. Dat is eenvoudig samengevat het antwoord op vraag 74. Net als de volwassenen zijn zij opgenomen in het verbond en aan hen is hetzelfde heil beloofd. En wanneer de Heere de kinderen der gelovigen erbij rekent, mogen wij hen er niet buiten houden. Maar moeten ze worden ingelijfd in de christelijke kerk. En hier ligt de kern van deze kwestie, gemeente. Ik zal dat verder uitwerken. Ook onderbouwen vanuit de Heilige Schrift. De Bijbel, het woord van God. Dit is alvast de kern. We dopen ook de jonge kinderen, want ze horen erbij. Want God rekent ze erbij. De heilige doop is namelijk een inlijvingsgebeuren. Het is een markering van je identiteit. Want iedere christen krijgt dit teken. En de doop verbindt je dus aan anderen over heel de wereld. De doop markeert dat je lid bent van de gemeente van Christus. Allen gedoopt tot één lichaam. En dat dit gebruik in de kerk zo algemeen is, overal door alle tijden heen, dat de mensen die bij de kerk horen, gedoopt worden. Dat het gebruik zo algemeen is, dat is natuurlijk niet zo vreemd wanneer we bedenken dat direct bij het begin het al werd uitgevoerd. Vanaf de Pinksterdag, sinds de apostelen het evangelie verkondigen, worden gelovigen toegevoegd tot de gemeente door de doop. Want iedereen die het verkondigde evangelie aannam en zich bekeerde en zijn zonde beleed en geloofde in Christus, ja, die werd ook gedoopt. En die trad zo toe tot de christelijke gemeenschap. In het boek De Handelingen zien we dat duidelijk gebeuren. Steeds als er mensen tot geloof komen, worden ze gedoopt. Zowel in Jeruzalem gebeurt dat, in Samaria, overal Joden, maar ook de Romein Cornelius bijvoorbeeld. En die Ethiopische minister, die werd onderweg gedoopt. Paulus, na zijn bekering, toen hij in Damascus kwam, werd gedoopt door Ananias. Ook Lydia ontving de doop met heel haar huis. Dus de doop maakt al die mensen tot een gemarkeerde groep. Wat hen onderscheiden van de wereld om hen heen. Die doop maakte al die mensen als het ware tot een volk. Tot een grote wereldwijde familie. De ene herder. Die roept zijn schapen en brengt ze samen tot één kudde. Hij tekent die schapen, zou je kunnen zeggen. Niet met een oormerk, zoals dat bij dieren vandaag de dag gebeurt. Maar de Heere tekent die schapen met een watermerk. Dit schaap behoort bij mijn kudde. Christus zelf heeft de opdracht gegeven om mensen te dopen. En dat is dan niet iets wat mensen zelf doen. Je doopt niet jezelf. Maar ze laten zich dopen. Ze worden gedoopt. Zo wordt er consequent over geschreven. Je ondergaat de doop. En zeker, dan klinkt daarbij ook wel die vraag, de vraag naar het geloof. En toch draait het in de doop niet om mijn geloofskeuze, maar wat God voor mij doet. Ik mag iets ondergaan. Je wordt gedoopt. En dat is een belangrijk gezichtspunt, ook in het gesprek met baptisten die er anders over denken. Met evangelische stromingen. Doop zit geen stempel op mijn geloof, maar op Gods belofte voor allen die geloven. Hoe is dat terug te vinden in de Bijbel? Nou, daarbij moet u letten op de teksten die gaan over de betekenis van de doop. En steeds gaat het in die teksten over de betekenis van de doop, gaat het over wat God heeft gedaan. En wat God doet. Als mensen in het Nieuwe Testament worden herinnerd aan hun doop, dan is dat in de zin dat ze met Christus zijn begraven. En dat zijn naam over hen is uitgeroepen. En dat hun zonden zijn vergeven. Die doop die herinnert dus aan wat God heeft gedaan. Aan wie Christus is. Niet zozeer aan je eigen keus. Maar die doop die bevestigt het evangelie. Ja, het evangelie dat door het geloof is aangenomen. Wanneer mensen de zuigelingendoop afwijzen. En als mensen de volwassen doop beschouwen als de enige goede, geldige doop, dan staat dat vaak in verband met een grote nadruk op je eigen keus. Als ik tot geloof kom en als ik mijn geloof wil belijden, dan laat ik me dopen. Het moet een beslissing van mezelf zijn. En dan kies je ervoor en ja, dan ga je er ook voor. Sommigen zeggen ook wel, ja, die kinderdoop, dat werkt ook helemaal niet goed. De kinderdoop is de oorzaak van veel lauwheid in de kerk. Want ja, die mensen die zijn allemaal al gedoopt zonder dat ze bekeerd zijn, misschien. En dan denk je toch dat het wel een beetje vanzelf gaat. En daarom mis je die radicale, die duidelijke keus. En dat je als christen gaat leven. En dan krijg je lauwheid. Dat is wel een verwijt. Of een constatering. Of men zegt, ja, je moet er zelf voor kiezen je te laten dopen. Want je ouders kunnen dat toch niet voor jou beslissen. Of je christen bent. Of de eenvoudige tegenwerping, het staat niet in de Bijbel. En in welke tekst kan ik lezen dat er kinderen werden gedoopt? Nou, dat laatste is natuurlijk zeker een hele goede vraag. En dat is toch de basis waarop je zoekt elkaar te begrijpen. En over zo'n onderwerp te praten. Wat is de Bijbelse grond voor de kinderdoop? Tegenstanders van de kinderdoop wijzen vaak op Markus 16, vers 16. Er staat, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. En zo zeggen ze, uit deze tekst blijkt duidelijk dat er eerst geloof nodig is en dan pas de doop. wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. Eerst geloof en dan doop. Nou ja, er zit iets in. De volwassen doop die gaat voorop. Zo ging dat toch ten tijde van het Nieuwe Testament. Overal waar het evangelie voor het eerst klinkt. Want in dat verband staat deze tekst ook in Markus 16. Het staat in het verband van de zendingsopdracht. In Markus 16 geeft Jezus de opdracht om heen te gaan in de hele wereld, om het evangelie te prediken. En daar gebeurt het beslissende onder die prediking van het evangelie, waar die mensen die boodschap horen en waar ze die boodschap geloven, daar wordt gedoopt. En wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die is behouden. En wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden, staat er. De apostelen die begonnen met dopen, niet bij de zuigelingen. Ook niet in die huis, de zogenaamde huisteksten. Waar iemand wordt gedoopt met zijn of haar huis. Ook daar zie je, er komen mensen tot geloof. Ja, en die worden gedoopt. En als er zuigelingen en kinderen werden gedoopt, dan kwam dat er als het ware achteraan. En direct achteraan. Zo ging dat bijvoorbeeld bij Lydia, die purperverkoopster. Ze kwam tot geloof. Ze werd gedoopt. En daarbij dan haar huisgezin. Dus in die zin is het ook wel heel logisch, die volgorde in Markus 16. Alleen dat zegt toch nog niets over het dopen van kinderen. Het laat alleen zien dat het begint bij de verkondiging van het evangelie en mensen komen tot geloof. En in heel dat schriftgedeelte in Markus 16 gaat het ook juist vooral om het geloof. En dat 16e vers, dat is dan niet een soort wet of een soort instructie, dat is juist een belofte. Te vaak maakt men van die tekst een gebod. Jij moet geloven en jij moet je laten dopen en dan pas zul je zalig worden. Die tekst is echter geen wet, maar een heerlijke belofte. Want het evangelie dat wordt verkondigd en ieder die de belofte gelooft, ja, die zal worden gedoopt. En die mag zeker zijn van de zaligheid. Dus geef je gewonnen aan de gepredikte Christus. Je hoort het in die apostolische prediking. En wie tot geloof komt, wordt ingelijfd in het lichaam van Christus en die is behouden. Wie geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Een belofte bij het zendingsbevel. Ja, en de kinderen dan? Nou, daar zegt die tekst nog niets over. Dan zullen we verder moeten kijken. Verder hoe het gaat en wat er voor over wordt geschreven. Het eerste punt is apart genomen. Je ziet dat door het teken van de doop mensen worden gemarkeerd. Je hoort bij die christelijke gemeente. Je mag erbij horen. Je werd onderscheiden. Ja, door het geloof in de Heer Jezus Christus, maar dat werd getekend, gemarkeerd met de doop. Apart genomen. De tweede, met onze kinderen. Nou, kijk maar mee in de uitvoering van een zendingsbevel. En dat moet er natuurlijk zijn in het boek De Handelingen van de Apostelen. Hoe de apostelen gestalte hebben gegeven aan de opdracht die Jezus hen gaf. En bij het dopen, wanneer die apostelen zo de wereld in gaan, dan stuiten we op een zeker moment ook op die huisteksten. Er komen mensen tot bekering, die worden gedoopt en hun huis. Dat is hun huisgezin. In de brede zin van het woord. Allen die tot zo'n eenheid, zo'n gezin behoorden. En tegenstanders van de kinderdoop die zeggen dan, ja, maar er staat nergens dat daar kinderen bij zaten. En dat is natuurlijk waar. Die worden niet expliciet genoemd. En toch kunnen we daarmee niet zo snel dit Bijbelse gegeven wegschuiven. Want wat betekent nou eigenlijk die toevoeging en haar huis? Waarom staat het er op die manier elke keer weer bij? Of in ieder geval meerdere keren. Een zekere vrouw, daar hebben we over gelezen, Lydia. Die nam acht op het woord van Paulus. Een persoonlijke zaak. Haar hart werd geopend, maar haar doop strekte zich uit tot heel haar huisgezin. En zo gaat dat vaker. In hetzelfde hoofdstuk al, bij die gevangenenbewaarder. Het blijkt trouwens dat allen die in zijn huis waren ook het woord van de Heere te horen kregen. Die gevangenenbewaarder voorop, maar niet los van zijn huisgezin. Nou, die opmerkingen over die huisgezinnen zijn alleen maar goed te begrijpen vanuit het gemeenschapsdenken van die tijd. En onze eigen tijd en onze eigen cultuur is zo individualistisch geworden dat wij dat eigenlijk niet meer goed kunnen aanvoelen. Maar in die Griekse cultuur en ook onder Israël is een huisgemeenschap echt één geheel. En daar hecht God ook waarde aan. God hecht daar waarde aan. Dat blijkt heel duidelijk in al zijn verbondshandelen. Keer op keer, wanneer de Heer een verbond opricht, dan betrekt hij daar ook het zaad bij, het nageslacht. Neem Noach. Noach vond genade in de ogen van de Heer en hij werd behouden in de ark met zijn huis. En Abraham. Met Abraham richtte de Heere zijn verbond op en met zijn nageslacht daarbij inbegrijpen. Zo handelt God keer op keer. En het geloof en de godsdienst van de vader, dat was het geloof en de godsdienst van het hele huis. In de tijd van het Oude Testament, in de tijd van het Nieuwe Testament was dat geen vraag. Daar hoefde je niet over te discussiëren. Maar het geloof in de godsdienst van de vader, dat was het geloof in de godsdienst van het gezin. En daarom vind je in het Nieuwe Testament daar geen uitgebreide betogen over. Terwijl je er wel iets van merkt. In die huisteksten. Dan merk je, hé, daar gaat het ook nog zo. Onder het oude verbond gaf God de besnijdenis als een teken van het verbond met Israël. De Heere neemt je apart. Je hoort bij zijn volk. Hoe ging dat in het leven van Abraham? Eerst werd hij geroepen. God gaf zijn beloften. En Abraham gehoorzaamde. Hij geloofde. En later op hoge leeftijd werd Abraham besneden. En ja, ook zijn huis. En van elk jongetje zou op de achtste dag voortaan de voorhuid worden besneden uit het nageslacht van Abraham, zowel van Ismaël als van Isaac. Dus voordat ze er zelf iets van beseften of iets van begrepen of iets konden antwoorden, rekende God hen tot zijn volk en neemt ze er genadig bij onder zijn vleugels. Kom er ook maar bij. Die houding zit erachter. Blijft dat zo? Blijft dat zo onder het nieuwe verbond? Of is het dan anders? Nou, die vraag die kunnen we natuurlijk stellen. Goede vraag om die te stellen. Tegenstanders van de kinderdoop benadrukten het grote verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. En dat het verschil zeker ook bij dit punt zou liggen. Ze zeggen, ja, die doop van het nieuwe verbond, dat is puur persoonlijk. Het gaat om jouw persoonlijke geloof. En dat gaat niet volgens vleeselijke, natuurlijke afstamming. Het is geestelijk. Zou dat zo zijn? Laten we die vraag stellen aan de Bijbel. Of God in het Nieuwe Testament de kinderen er net zo bij rekent als hij dat deed onder het oude verbond. Of is dat nou net toch wel anders geworden? Nou, juist op deze vraag geven onder andere de huisteksten antwoord. Nee, op dit punt is er niets veranderd. Lydia werd gedoopt en haar huis. De Heere werkt nog steeds zo. Door die geslachten heen, met die gezinnen, met die verbondsgedachte. Het teken is veranderd. De besnijdenis voor Israël, ja, dat was een bloedig teken. Maar nu Christus het grote offer heeft gebracht, het offer aan het kruis, dat ene volmaakte offer dat voor altijd genoeg is, nu hoeft er in de godsdienst geen bloed meer te vloeien. Er hoeven geen lammeren meer worden geslacht. Er is geen besnijdenis meer nodig. Maar dat de Heer in zijn verbond ook de kinderen erbij neemt, dat is niet anders geworden. Je zou toch zeggen, dat is niet minder geworden. En daarom komt er ook geen aparte verhandeling over tegen. Het lag nog in de lijn van het Oude Testament. En je merkt het veel meer tussen de regels door, zoals in die teksten over die doop met hun huis, maar ook in 1 Korinther 7 over de gemengde huwelijken. Als een van de ouders tot geloof in Christus is gekomen, dan zijn ook de kinderen heilig, volgens vers 14. Ook de kinderen. Ze zijn met hun vader of moeder dan ook al apart genomen. Zie daar de genade van God. Hij trekt een ruime kring om hen die zijn naam vrezen. Want hij weet wel hoezeer een vader en een moeder gehecht zijn aan hun kinderen. Hoezeer een vader en moeder daar zorg voor dragen. En ze verlangen dat hun hele huisgezin, dat het daarmee goed zal gaan. Die willen ze bij de Heere hebben en houden. Nou, kijk nou maar eens goed naar die vrouw in Filippi, bij de rivier, Lydia. Ze hoorde de apostel spreken over de Heer Jezus. Hij die stierf van het kruis om onze zonden, hij die daarmee de weg tot de Vader is. En zij hoorde dat en zij dronk die woorden in, woorden van levend water voor haar ziel. En wat een blijdschap komt er dan in je lijf. Weet u daar ook van? Van die blijdschap. Ja, in de bekering is aan de ene kant verdriet. Verdriet om je schuld. Het kwaad dat we op ons geweten hebben. Maar ook dit. Dat woord van genade. Dat is zo kostbaar. Dat is onze redding. De liefde van Christus. De belofte van vergeving. Heerlijk. En sommigen die horen het alleen aan. Of misschien wel eens een keertje wat geroerd. Maar bij Lydia ging het dieper. En dat moet ook. Haar hart werd geopend. Ze brak onder het woord. En ze gaf zich in de handen van de Heer Jezus. Ja, Heer, ik geloof. En toen werd ze gedoopt. Gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Aan Hem is zij verbonden. Door zijn naam is ze nu ook getekend. Maar kijk eens aan die rivier. Staat ze daar alleen in dat water? Nee. Ook haar huis. Alsof de Heer heeft gezegd, haal die er ook maar bij. Neem ze mee. Die wil ik ook hebben. Die mogen ook delen in mijn huis. Zegt u ook vandaag de dag tegen vaders en moeders, haal uw kinderen erbij, breng hen in het huis van God en laat hen mijn naam dragen. Mijn naam in het teken van de doop. Ze horen erbij. Dus we zagen die doop, dat is een markeringsteken. Apart genomen. De tweede, met onze kinderen. Ten derde, in geloof beaamd. Is voor de doop dan geen geloof nodig? Filippus die vroeg dat immers. De kamerheer. Als u met uw heel uw hart gelooft. Dan is het geoorloofd gedoopt te worden. Dus de doop die mag niet losstaan van het geloof. En wat voor geloof zal dat moeten zijn? En degene die eerst een geloofsgetuigenis willen horen. En daarvoor zich zelfs opnieuw laten dopen, overdopen. Die leggen vaak veel nadruk op onze eigen keus. Het moet een beslissing van mezelf zijn. Ik wil een daad stellen. Ik kies ervoor om mij te laten dopen. Spreekt een bepaalde houding uit. Het is vaak een geloofsbeleving waarin de mens centraal komt te staan. Die het goed weet. Die het kan. Alsof die hoogstgewichtige zaak van mijn eeuwige bestemming zomaar ligt in mijn broze handen. Kan dat niet te overmoedig zijn? Ja, dat past wel goed in de geest van de tijd. Dat men zegt, ieder maakt zijn eigen keuzes en dan sta je er ook voor. Je volgt gewoon niet zomaar het spoor van je ouders, maar je moet zelf bewust zijn en laat maar zien waarvoor je kiest. Dat is ook wel de levensinstelling in de wereld vandaag. Alsof mijn eeuwige bestemming in mijn broze handen zou liggen. Die ligt in Gods handen. En de Heere, Hij is het die in mijn leven komt met zijn genadige keus. En ik mag me laten leiden, ik mag me laten roepen en trekken. Maar de Heere is God. En Hij is God en daarom bepaalt Hij mijn leven. En daar getuigt zo prachtig ook de kinderdoop van. Hij is God. Hij bepaalt mijn leven. En zo leert dat God aan het begin daar staat in die doop, in de boodschap van de doop. Leert me dat te roemen in Hem, in de Heer. Het is de Heere die in mijn leven kwam. Het is de Heere die bij mij bij zijn gemeente heeft gevoegd. En die mij betrekt bij zijn heil. De Heere die zondaren kiest en in hen wil werken. Geloven is dat te erkennen in ootmoed. Als God. Ik ben maar een mens. Hij is God. Hij mag en moet en Hij zal mijn levensweg bepalen. Hij heeft mij de verlossing beloofd van mijn zonde. Hij heeft de Heilige Geest beloofd die het geloof werkt. Wat betekent dat? Voor u en voor jouw leven. Ja, die vraag die moet dan ook zeker wel worden gesteld. Geloof je deze God? Geloof je deze God van ganser harte? Is Jezus werkelijk de Heere die u wil dienen? Die vraag van het geloof, ja inderdaad, die hoort er zeker bij. En bij de kamerheer werd die vooraf gevraagd. En bij Lydia ook. En bij die gevangenbewaarder. Maar wanneer hun ouders hun kind ten doop houden, wordt het ook hen nog eens gevraagd. Naar dat geloof. Voordat hun kind wordt gedoopt. En zo kun je zien ook in de kring van Christus gelovigen. In de kring van geroepen heiligen. In de kring van hen die de naam van de Heere aanroepen. Daar wordt ook dat kleine kind in opgenomen. En als je dan misschien zelf nog te klein was om die vraag te beantwoorden, dan blijft die vraag nog staan. Die blijft staan totdat je volwassen bent. Die vraag naar uw geloof. Die vraag naar je persoonlijke belijdenis. Want Gods belofte in de kinderdoop, die vraagt wel om instemming. Het antwoord van de openbare geloofsbelijdenis. Ja, Heer, mijn lege handen laat ik graag door u vullen. Inderdaad, doop en geloof. God heeft een verbond gesloten. En hij geeft daarin zijn belofte, zijn toezeggingen. Zondag 27 noemt daarvan twee aspecten. Ten eerste de verlossing van de zonde door Christus bloed. En ten tweede ook de Heilige Geest die het geloof werkt. Is dat waar u om verlegen zit? Die verlossing van de zonde, zit je daarom verlegen? Ja, als je daarin deelt, in de verlossing van je zonde, dan heb je vrede bij God. En dan gaat de hemelpoort open. Als je deelt in die verlossing van je zonde, dan mag je leven vrij van angst voor de eeuwige dood. Wat een ruimte geeft dat. Wie vergeving heeft, heeft toekomst. Heeft rust. Heeft zekerheid. Maar om dat te krijgen is geloof nodig. En zit het daar niet net op vast? Geloof, ja. Hebben wij dat geloof eigenlijk wel? De Heere zegt geloof alleen. Wie slechts gelooft in de Zoon, die heeft het eeuwige leven. En dan kom je erachter dat je het niet hebt. Of dat je het zo ontzettend moeilijk vindt. Maar de Heer is zo goed en hij is zo genadig dat hij je ook nog dat geloof geeft. Door zijn Heilige Geest. Dat hij het opwekt. Dat hij het leven erin brengt. Want de Heer God, je heeft al lang voorzien dat u niet kunt geloven. Dat je dat van nature helemaal niet in je hebt. En daarom zegt hij direct bij de doop de Heilige Geest ook al toe. De Heilige Geest die het geloof werkt. Alles is te krijgen, gratis en voor niets. Ook Gods Geest die de zondaar doet geloven. Door dat geloof heb je een levende band met Christus. In hem vinden we de zaligheid. Niet in mijn geloof, maar in Christus. Alleen door zijn verdiensten worden we behouden. Zoals Romeinen 4 de besnijdenis noemt. Een zegel van de rechtvaardigheid van het geloof. De besnijdenis als een zegel van de rechtvaardigheid van het geloof. Dus niet een zegel van het geloof of op het geloof. Niet een bevestiging dat Abraham, daar gaat het in Romeinen 4 over, dat hij echt heeft geloofd. Nee, een zegel van de rechtvaardigheid van het geloof. Dat wij door het geloof worden gerechtvaardigd. Niet uit werken van de wet. Maar door God te geloven. Te vertrouwen. Dus die besnijdenis. Die bezegelt de geschonken gerechtigheid. Niet wat we zelf hebben verdiend. Maar wat God ons geeft. En dat wordt ons eigen door het geloof. En op een vergelijkbare manier zit het ook met de doop. Voor ons is het wel eens wat korter de bocht als er staat de doop in plaats van de besnijdenis. Maar er is een duidelijke vergelijking. Wat de besnijdenis betekende, zo mogen we ook de doop zien. Een zegel op de gerechtigheid van het geloof, op Gods belofte. Niet op mijn geloof. Niet een bewijs dat ik zo goed geloof. Het bezegelt wat de Heere God doet. Hij tekent zijn gerechtigheid in die doop. Wat hij me schenkt. En allen die geloven in Christus. En met dat geschenk komt de Heer in ons midden. Hij komt met de verlossing van de zonden. Hij komt met de gerechtigheid van Christus. Hij komt met de gave van de Heilige Geest. En hij belooft het ook aan de kinderen en aan de jongeren. Alsjeblieft. Hou ze niet tegen. Verhinder hen niet, maar laat hen tot Jezus komen. Breng ze aan zijn voeten. En niet alleen eventuele eigen kinderen. Die heeft niet iedereen. Maar de kinderen van de gemeente. Daar gaat het om. Besteed er zorg aan. Het gebed voor de jeugd. Stoot ze niet af. Maak die kinderen, maak die jongeren bekend met de God van hun doop. Zie ze dat God hen erbij rekent. En zo kan er verwachting zijn. Het is geen automatisme. Verbondskinderen kunnen zich door ongeloof van God afwenden. Helaas weten we dat maar al te goed. Uit de praktijk. Hoe verdrietig kan dat zijn? Het is geen automatisme, maar er mag wel echt verwachting zijn. Op deze weg werkt de Heer. Zo komt Hij in het leven van kinderen en van jongeren. Er mag verwachting zijn. De Heer gaat verder, ook weer met het volgende geslacht. Hij laat er niet zomaar los. Hij geeft niet zomaar zijn eigen naam aan hun voorhoofd. Dat is omdat Hij ze op het oog heeft. Soms, wat een twijfel. Soms kun je er niks van zien. En je denkt, wat werkt het eigenlijk uit? In het persoonlijk leven, bij kinderen, bij jongeren, maar ook bij jezelf. Wat voor effect heeft het nou in mijn leven? Het kan wel eens moeilijk zijn. Als je er nog weinig van ziet en toch bewaar dit in uw hart. De Heere gedenkt zijn verbond. Het verbond van zijn genade, zijn waarheid, zal niet wankelen. Zijn waarheid is vast om te bouwen, om je leven op te gronden, om daar te blijven staan. Zoek de Heer, de God van je doop. Geef Hem u en jouw hart. Vertrouw op Hem, op de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij laat het ons zien. Het oude, dat gaat voorbij. Het nieuwe leven. Gevoed door het water des levens, Jezus Christus. Het nieuwe leven begint. Amen. We gaan zingen van Psalm 71. Vers 12, 13 en 17. Ook van Gods weg door het leven heen van het jong zijn tot het ouder worden. Geef mij van mijn kindse dagen, dus de dagen dat ik kind was, geleid en onderricht. Het 13e vers, blijf mij in mijn grijsheid sterken. En het 17e vers, mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen u gewijd. Psalm 71, vers 12, 13 en 17. Laten we samen de Heere danken en ook bidden. Trouwe God, Vader in de Heer Jezus Christus, we zeggen u dank voor uw woord, voor het evangelie, dat wij mogen horen van uw beloften, dat er verzoening is voor onze zonden, vrijspraak van het oordeel door het bloed van Christus, een vaste en levende hoop voor het eeuwige leven, dat het geloof in Hem. En zo komen we ook door Christus tot u de Vader. En bidden wij ook om uw Heilige Geest, Heere, die u toch ook hebt toegezegd, voor allen die u aanroepen en Christus volgen. Laat dat zo zijn in ons leven, Heere. En dat uw Geest ons vervult en krachten geeft, vrijmoedigheid om naar uw woord te leven, als geroepenen, geheiligden, als mensen die gemarkeerd zijn, een teken met zich meedragen, dat we ons ook onderscheiden gedragen, omdat we uw woord hebben gekregen, omdat we de liefde van Christus hebben leren kennen. Heer, geef dat we dat mogen uitdragen in daden, in woorden, in heel onze levenshouding. Help ons daarin. U bidden we, Heere, dat u ons ook zo bij uw woord en uw verbond bewaart. In alles wat u tot ons hebt gezegd en geschonken. Dat we met ons ongelovige hart ons er niet voor afsluiten. Dat we ons daar niet van afkeren. Heer, u weet ook welke vragen en twijfels daar in het hart kunnen zijn. Wilt u daarin helpen en licht geven? Dat we ons gewonnen geven aan uw genade. U bidden ook voor elkaar. En voor het geheel van de gemeente. En Heer, ook wanneer er gedacht wordt aan mensen die wel dat teken van de doop kregen en tot uw gemeente behoorden en horen, maar niet meer onder het evangelie komen en geen betrokkenheid bij uw dienst tonen, willen van u vragen, Heere, zie naar hen om. En geef dat ook zij mogen ontvangen wat ze nodig hebben voor tijd en eeuwigheid door het geloof in u. Wanneer we daar iets in kunnen betekenen, Heere, wilt u ons daarin ook maar voor inschakelen. Dat we daarin wijsheid en moed ontvangen. Dat u de gelegenheden geeft. U bidden we zo dat u met ons gaat en ons nabij bent. U bidden voor hen die zich voorbereiden op het doen van belijdenis. Dat ook daarin het geloof met de doop verbonden zal zijn. En we danken u dat u het geeft, telkens, dat ook mensen dat ja-woord willen uitspreken, sterken. Geef dat ze dat met vrijmoedigheid en ook met liefde voor u en met vreugde kunnen doen. Maar ook wanneer we misschien langer geleden belijdenis deden, het vorige jaar of de vorige jaren of al vele jaren terug. Heere, help ons om dat ja-woord te bewaren en dat ons mogen vasthouden aan uw belofte en aan uw aanwezigheid in het leven. U bidden ook voor hen die nog geen belijdenis deden en toch tot uw gemeente behoren. Wij vragen van u, wilt u ook hen in het persoonlijk leven zo leiden, in hun hart geven, in het onderwijs geven en alles wat er maar kan komen kijken aan overwegingen, aan twijfels en bezwaren. Dat u zelf daarin ook de weg baant die goed is om ook openbaar, ook voor de gemeente, ook voor u, zo het ja-woord te geven. Wees met zieken, met hen die rouw dragen. Wees met mensen die gebukt gaan onder lasten van psychische nood, van grote zorg, in mantelzorg of of eenzaamheid. Help hen, Heere. Geef telkens weer elke dag nieuwe kracht. Ontfermt u zich over deze wereld met alle nood die er is. Vluchtelingen her en der in de wereld die naar ons land komen, die in eigen land een veilige plek zoeken, elders. Trouwe God, ontfermt u zich over hen, geeft dat er goede hulp voor zal zijn. Mag ook in zulke omstandigheden, naast alle materiële en psychische hulp, ook de troost van uw woord zijn betekenis hebben en zijn kracht doen. Deze dingen bidden wij van u, hoor ons door uw genade, om Jezus Christus wil. Amen. We gaan zingen van Psalm 25, het zesde vers. Psalm 25, vers 6. Ja, wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. Kunt u uw gave geven in de collecte en ga dan uw weg in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.